De schriftlezing voor deze morgen is niet uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, zoals op de borden staat aangegeven, maar uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En dan wel hoofdstuk 5, de versen 21 tot 43. Dus Marcus 5, 21 tot 43.
En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus. En hem ziende, viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem. En een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zei: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zei: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt, en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zei tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enige van het huis van de overste der synagoge, zeggende: uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zei tot de overste der synagoge: vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zei hij tot hen: wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degenen die met hem waren, en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaar oud. En ze ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten, en zei dat men haar zou te eten geven.
Het woord van de Heere, gemeente, dat we u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 5, en daarvan vers 36. Wij noemden u vers 36 van Marcus 5. En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge: vrees niet, geloof alleenlijk. Merkelijk, gemeente, hoe deze twee woorden in de Heilige Schrift in allerlei situaties weer terugkeren. Het was in de jaren 50 van de voorgaande eeuw dat dominee Wurmbrand, ouderen zullen wellicht die naam zich nog kunnen herinneren, dat was een Hongaars predikant die jarenlang onder het communistisch regime gevangen had gezeten, dat hij bij spreekbeurten in het land, en dat hij vertelde hoe hij in de gevangenis bij het Bijbellezen en was nagegaan hoe vaak die woorden vrees niet in de Heilige Schrift voorkomen. En tot zijn verrassing, maar vooral ook tot zijn vertroosting en tot zijn bemoediging, kwam hij toe aan een aantal van 366 keer. Het jaar heeft 365 dagen en met het schrikkeljaar 366. Dus eigenlijk voor elke dag van het jaar en ook het schrikkeljaar niet uitgezonderd, die machtige boodschap van de Heere: vreest niet. Dat vreest niet, dat klinkt al direct door in het leven van de aartsvaders. Wanneer de Heere tegen Abraham zegt: vrees niet, want ik ben uw schild, uw loon zeer groot. In het leven van Isaac: ik ben de God van Abraham, uw vader, ik ben ook uw God en ik zal u zegenen. In het leven van Jacob: vrees niet, want ik zal met u zijn overal waarheen gij gaan zult. En het volk van Abraham, Isaac en Jacob, het mag in de schriften van het oude verbond, met name in de profetieën van Jesaja, zo menigmaal dat vrees niet uit de mond van de Heere horen. Niet minder is het in het Nieuwe Testament, bij de heilsfeiten, wanneer de engel in de velden van Efrata aan de herders in dat donkere veld de boodschap bekend maakt, wanneer ze omstraald worden door de heerlijkheid van God: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. En bij de opstanding, wanneer die vrouwen verschrikt zijn in het graf en bij het graf vanwege de engelenverschijning, dan wordt het ook hen toegeroepen: vrees niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gestorven, die gekruisigd is. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En de Heer Jezus heeft zelf ook menigmaal dat woord vrees niet laten horen aan het adres van zijn discipelen, maar ook aan mensen in nood. En vanmorgen gaat het over het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft tot die diep bedroefde Jairus, bij het horen van het sterven van zijn dochtertje. En de Heer Jezus wil dat vrees niet in de verkondiging van zijn woord ook vanmorgen laten klinken in het midden van de gemeente. Wij willen er naar gaan luisteren wanneer we tot u spreken over Jezus: vrees niet, aan het adres van Jairus. En we letten op de nood waarin de Heer Jezus dit vrees niet laat horen, de eis die de Heer Jezus bij dit vrees niet stelt, en de belofte die de Heer Jezus aan dit vrees niet verbindt. Dus Jezus vreest niet, aan het adres van Jairus, de nood waarin de eis die hij, de nood waarin de Heer Jezus die eis laat horen, dat vreest niet, de eis die hij daarbij stelt en de belofte die hij daaraan verbindt. Vrees niet gelooft alleenlijk. Het zijn de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft tot Jairus. Van deze Jairus wordt ons gezegd dat hij een van de oversten was van de synagoge in Capernaum. Dat overste zijn, dat betekende niet dat hij de geestelijke voorganger was van die gemeente, maar dat hij opzicht en toezicht hield over de synagoge en eigenlijk verantwoordelijk was voor hetgeen dat daarin plaatsvond. Dat was een niet onbelangrijke functie. En van zijn gezin weten we. En dat hij met zijn vrouw en dat ze een enig dochtertje hadden van 12 jaar. Misschien was dat wel het enige kind. En juist in verband met dat dochtertje verkeert Jairus in grote nood. Want dat meisje is ziek. En niet maar een klein beetje, maar een heel beetje. Ondanks de liefde en de toewijding waarmee haar ouders voor haar zorgen, dan wordt het niet beter, maar dan wordt het steeds minder en steeds slechter met haar. In het verband van onze tekst wordt gezegd dat zij op haar uiterste en dat zij eigenlijk op sterven lag. Ieder moment dan kon de dood als de koning der verschrikking binnentreden om haar jong, nog maar pas ontluikend leven met de sikkel van de dood af te snijden. En het woord van God laat ons hier weten hoe ook jonge mensen, hoe ook kinderen van ziekte en van dood niet zijn uitgesloten. Jongens en meisjes, en willen jullie dat ook heel bijzonder bedenken, jullie kunnen ook heel erg ziek worden. En er kan jullie van alles overkomen. En dan, bij jullie doop, is het eigenlijk al gezegd. En dat geldt voor ons als ouders, dat we dit zullen bedenken ten aanzien van onze kinderen. Dat onze kinderen met ons en wij met onze kinderen niet alleen aan allerhande ellendigheid en ook aan de dood, maar dan wordt het nog erger gezegd, dat wij ook aan de verdoemenis, en dat betekent vanwege de zonde, aan Gods oordeel onderworpen zijn. En daarom, omdat dat zo is, dan hebben wij de Heer Jezus nodig. Jairus had van de Heer Jezus gehoord, uiteraard in Capernaum. Want juist in Capernaum, waar Jairus woonde, en daar was ook het centrum van de arbeid van de Heer Jezus. En daar had hij vele wonderen verricht. Op de Sabbat had hij in de synagoge, en misschien was dat wel dezelfde synagoge als waarvan Jairus de overste was, had hij een diep ongelukkig mens geholpen door een onreine geest uit hem uit te drijven. En toen de Heer Jezus van de synagoge was uitgegaan, toen had hij in het huis van Petrus diens schoonmoeder genezen. En enige tijd later, toen die vier vrienden die kreupelen op een bed, op een laken, hadden neergelaten door een opening in het dak, toen had hij ook die kreupelen genezen en een knecht van een heidense hoofdman. Ja, de Heer Jezus was op dat moment niet in Capernaum. Hij was naar het Overjordaanse gegaan. Maar zodra Jairus hoort dat de Heer Jezus van dat Overjordaanse over het meer van Galilea weer terugkeert naar Capernaum, dan verlaat hij zijn met de dood worstelend kind. En dat betekent wat om dat te doen. Maar met de mensen die de Heer Jezus tegemoet gaan, snelt hij ook naar de Heer Jezus toe. En hij dringt door de scharen heen. En hij werpt zich aan de voeten van de Heer Jezus neer. En hij zegt, ik bid u, mijn dochtertje is zo ziek, ze is in haar uiterste, ze ligt op sterven. Ik bid u dat gij komt en dat gij haar de handen oplegt. En dat zij zal leven en zal behouden worden. Ouders, Ook wij mogen met de nood van onze kinderen tot de Heer Jezus gaan. En vooral wanneer daar bijzondere noden en bijzondere omstandigheden zijn. Doen wij dat ook? Zijn wij niet vaak zelf in de weer om tot een oplossing te komen? En als we het zelf niet kunnen, dat we dan menselijke helpers erbij roepen, dokters en weet ik wat. En behalve de reguliere geneeskunde, misschien ook nog wel de alternatieve geneeskunde. En we lezen het van Ahazia, en dat toen hij als koning uit het venster was gevallen en zwaar verwond, dat hij toen boden zond naar Baal-Ekron in plaats van de Heere, de God van Israël. En de nood, ook van onze kinderen, kan ons van de Heere vervreemden en kan ons van de Heere verwijderd doen worden. En daarom, wat is het een voorrecht? En wanneer wij met de nood van onszelf en met ook de nood van ons gezin, van onze kinderen, wanneer we daarmee tot de Heere mogen gaan. Zalig hij die in dit leven Jacobs God in den Heer Jezus Christus tot zijn hulp heeft. En die in het hachelijks lot zijn hoop vestigt op de Heere zijn God. Als Jairus zijn nood aan de Heer Jezus heeft geklaagd, dan zegt Jezus in eerste instantie niets. Maar hij gaat met Jairus mee. En dat is een geweldige bemoediging voor Jairus. En je kunt het je wel voorstellen, Hoe Jairus als het ware de Heer Jezus wel aan zijn arm had willen meenemen, zo gauw mogelijk, naar dat doodzieke meisje. Maar dan wordt Jairus beproefd, want hij is niet de enige die bij de Heer Jezus komt om hulp. Er zijn zoveel mensen die ook hun zorgen en hun moeite hebben en wie de Heer Jezus ook aandacht geeft. En dan is daar ook die vrouw die, dat meisje was 12 jaar, maar die vrouw die was 12 jaar ziek geweest, een ernstige mate van bloedverlies, waardoor ze ook nog onrein was onder de mensen. En die was van achter gekomen om de zoom van Jezus' kleed aan te raken. Maar de Heer Jezus had het gemerkt. En de Heer Jezus was stil blijven staan. En hij had gezegd: wie van u heeft mij aangeraakt, terwijl de mensen hem verdrongen? Ja, zegt de Heer Jezus, maar ik heb gemerkt dat er kracht van me uitgegaan is. En dan moet die vrouw, die komt tevoorschijn, en dan spreekt de Heer Jezus met haar. En waarom, denkt Zacchaeus, waarom nu dat oponthoud? Dat had toch met die vrouw toch ook wel een andere keer kunnen gebeuren? En had de Heer Jezus dan niet moeten zeggen: ik heb geen tijd nu, Want ik ben op weg naar een doodziek kind? Is de Heer Jezus nu al zijn nood vergeten? Is er hem zo weinig aan gelegen om nu mee te gaan? Wie weet welke gedachten er in Jairus zijn omgegaan. En terwijl hij nog, de Heer Jezus, nog met die vrouw stond te praten, en dat kwam er nog bij voor Jairus, toen waren de knechten van hem gekomen. En die hadden gezegd: uw dochtertje is gestorven. Wat zou gij de meester nog moeilijk vallen en nog lastig zijn? Dat is een duivelse verzoeking voor Jairus geweest. Bij de beproeving van de Heer Jezus een duivelse verzoeking. Uw dochtertje is gestorven. Nu is uw toevlucht nemen tot de Heer Jezus te vergeefs. Nu is het te laat. En schrijf nu de Heer Jezus maar af. Wat zult gij de meester nog moeilijk vallen en lastig vallen? Hij mag dan zieken genezen, maar doden levend maken, dat is toch uitgesloten. Wanneer wij met onze nood tot de Heere en tot de Heer Jezus gaan, gemeente, dan is het echt niet zo dat het dan zomaar in korte tijd, dat het allemaal als van een leien dakje gaat en dat de Heer Jezus dat dan ook meteen wel doet. En zoals dat misschien wel eens gedacht wordt en voorgesteld wordt. Maar wat kunnen daar ook vele beproevingen aan verbonden zijn. Dat wij, als we denken in het toevlucht nemen tot de Heer Jezus er te zijn. En dat we nog zoveel verder moeten. En dat we denken en hopen op uitkomst, maar dat de nood nog veel groter wordt. Dat we verlangen naar het licht in het donker en dat het donker nog maar steeds toeneemt. Zo kan het in natuurlijke dingen en zo kan het ook in geestelijke dingen zijn. Als wij de Heer Jezus bidden om van de zonde verlost te worden. Dat die zonde dan als het ware nog sterker om zich heen grijpt. En als wij uit de greep van de wereld begeren los te komen, dat die de wereld in zijn verleiding en in zijn macht nog sterker om zich heen grijpt en dat de Satan zijn verzoekingen nog meer op ons richt. En dan wel bidden en wel smeken en dan geen antwoord ontvangen en dat zelfs het tegendeel schijnt het geval te zijn. Wat kan het ons dan ook bang worden, wanneer het gezegd wordt, hij heeft geen heil bij God, en waar is nu die God op wien gij woudet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Maar dan is ook het moment voor de Heer Jezus. Als mij geen hulp of uitkomst bleek en mijn geest in mij bezweek en ik overstelpt was door ellende. Toen hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. En dan gaat de Heer Jezus, en die gaat spreken. Vreest niet. En dan moet u eens goed opletten dat dit woord, nu het, naar wat de Schrift ons getuigt, het eerste woord is wat de Heer Jezus aan het adres van Jairus spreekt. Hij was wel met Jairus meegegaan en daaruit had Jairus mogen opmerken hoe de Heer Jezus hem wilde verhoren. Maar de Heer Jezus had verder niets gezegd. Maar nu, het staat er ook heel duidelijk in onze tekst, terstond, als Jezus hoorde wat die knechten zeiden, zeiden: vrees niet. Dus de Heer Jezus reageert meteen op die boodschap van de knechten. Op die duivelse aanvechting die tot Jairus kwam. Wanneer die knechten zeggen, het is te laat, de duivelse verzoeking. Dan getuigt de Heer Jezus om als het ware die duivelse verzoeking te weerstaan en het satanisch vergif om dat zijn werking te ontnemen in het leven van Jairus. Want als de Heer Jezus zegt, vrees niet, dan staat er dat de Heer Jezus antwoordde. Terwijl Jairus op dat moment niks zei. Zo verslagen door stomheid. Maar Jezus antwoordt, want al zegt Jairus niets, maar de Heere die leest wel in het hart van Jairus. En hij weet wel wat er omgaat in de gedachten van Jairus. En Wat is hij een trouwe zielenherder. Op dat moment, en dan grijpt de Heer Jezus in. En dan zegt hij als je Iris dreigt te bezwijken. Vrees niet. Vrees niet. Terwijl er voor je Iris alle reden is om te vrezen. Te vrezen dat ze een toevlucht nemen tot de Heer Jezus te vergeefs is geweest. Te vrezen dat het te laat is en dat hij zijn dochtertje voor altijd moet missen. En dat de Heer Jezus zegt, vrees niet. Wat is er veel vrees in deze wereld? En die vrees in deze wereld is er ten diepste vanwege de zondeval in het paradijs, de breuk met God. Want in de staande rechtheid voor de zondeval, toen de mens mocht leven in de gemeenschap met God, toen was er geen vrees. Maar sinds dat de mens aan God ongehoorzaam is geworden en van God afgevallen is en heeft geluisterd naar de leugentaal van de boze, dan heeft de vrees een intrede gedaan. Je hoort het al bij Adam en Eva, wanneer ze bij het horen van Gods stem in het naderen zich hebben verstopt achter de struiken in de hof. Ik hoorde uw stem en ik vreesde. En wat heeft de vrees zich als een vloedgolf over deze wereld uitgebreid. En in welk mensenhart is er dat er geen vrees leeft. In dat opzicht dan is Jairus in die omstandigheden die zich voordoen is een van de velen. En nou zegt de Heer Jezus, vrees niet. En hij is de enige die bevoegd is om dat in die omstandigheden te zeggen. Want de Heer Jezus is in de wereld gekomen om de oorzaak van de vrees, namelijk de zonde, om die te verzoenen. Om onder het oordeel van God die te ondergaan en weg te dragen. En daartoe is de Heer Jezus ook aan vrees onderworpen geweest. We lezen het in de hof van Gethsemane, wanneer de lijdensbeker door zijn vader hem aan de lippen wordt gezet, dat de Heer Jezus dodelijk bevreesd is geworden, tot stervens toe, en dat zijn zweet werd tot grote druppelen bloeds, en dat hij kroop in het stof als een worm en geen man. Maar hij is in die vrees zijn vader gehoorzaam geweest. Tot aan de dood aan het kruis. In de donkerheid van de verlatenheid. Waarin hij getrouw bleef. En hij heeft alle donkere, duistere machten die vrees veroorzaken, heeft hij overwonnen. Hij mag het getuigen. Vrees niet. En dan is dat niet alleen dat vrees niet, dat negatieve, maar ook dat geloof alleenlijk. Wat de duivel wilde doen door die boodschap van de knechten, dat was eigenlijk, valt de meester nou niet meer lastig om je Iris bij de Heer Jezus weg te trekken. Maar wat de Heer Jezus doet, dat is door zijn woord, vrees niet, om je Iris naar zich toe te trekken. Je Iris, ik ben er. En ik zeg het dat je niet hoeft te vrezen. Op mij mag je vertrouwen. En dat is de eis die de Heer Jezus aan Jairus stelt.
die ontzaglijke eis, dat hij niet alleen gelooft in de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft en in de wonderen en de daden die de Heer Jezus aan anderen verricht heeft, maar dat hij nu in de Heer Jezus zelf gelooft. Dat is ook, ja zeker dat wij het woord van God geloven, maar dat wij in de God van het woord geloven en op hem betrouwen. En ook wanneer alle menselijke leunsels en steunsels ons ontvallen en alles er tegenin schijnt te gaan. Geloof alleenlijk. En dan was wel die gebeurtenis met die vrouw die dat oponthoud veroorzaakte. Ja, dat was een beproeving voor Jairus geweest. Maar was dat ook een heilzame beproeving? Vooral toen hij de Heer Jezus tegen die vrouw mocht horen zeggen: vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Uw geloof, dat geloof waartoe de Heer Jezus oproept. Wanneer wij horen van anderen die in het geloof hulp en bijstand van de Heere hebben mogen ervaren, of wanneer we lezen in het woord van God van mensen die in hun nood door de Heere geholpen zijn, laat ons dat niet wrevelig maken en dat het bij ons dan niet zo zou zijn. Maar laat ons dat des te meer tot de Heere uitdrijven. De Heer Jezus die spoort als het ware die Jairus aan om ook in dat spoor van het geloof te gaan. En dan alleen kan de vrees en zal de vrees ook wijken. In onszelf, gemeente, dan is dat onmogelijk. En zeker als je op jezelf ziet, dan kan het niet. En als je dan op die omstandigheden ziet, zoals van Jairus, de dood van zijn dochter, die de dood voor zijn hoop betekent. Maar als hij dan op de Heer Jezus mag zien, en als wij op de Heer Jezus mogen aanschouwen, op zijn macht en majesteit, en op zijn waarachtigheid in zijn spreken, ja, dan mag die vrees wijken en dan mag die hoop in het hart levend worden. En als de Heer Jezus dan zijn kracht openbaart, wat gaat er dan ook een bemoediging van uit? En dat de Heer Jezus ons daarin vasthoudt, want dan verbindt de Heer Jezus aan die eis. Vrees niet, gelooft alleenlijk, ook zijn machtige daad en de belofte: uw dochtertje zal behouden worden. Dat spreekt de Heer Jezus in koninklijke majesteit. En in koninklijke majesteit volbrengt hij die woorden. Want waar eerst Jairus voor de Heer Jezus uitliep en men meetrok, dan is het nu de Heer Jezus die voorop gaat. En Jairus die als het ware door de Heer Jezus wordt meegenomen. En als ze daar dan komen in dat huis van Jairus met al die drukte vanwege het sterven van dat meisje, dan wat doet de Heer Jezus dan? Het eerste is dat de Heer Jezus die rouwklagers wegstuurt. En dan neemt hij de vader en moeder en drie van zijn discipelen. En dan gaat hij in die sterfkamer. En dan staat hij door voor het bed van dat dode meisje. En hij reikt zijn hand. En hij zegt: Talita kumi, dochtertje, ik zeg u, sta op. En dan gebeurt daar het wonder. Dat het leven weer terugkeert in dat kind. En dat kind door de Heer Jezus aan zijn vader, aan haar vader en moeder wordt teruggegeven. De Heer Jezus heeft dat toevluchtnemend geloof van Jairus niet beschaamd. Dat doet de Heer Jezus ook nu niet. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus dat op eenzelfde wijze doet als hier bij dat dochtertje van Jairus. Wanneer ons kind, dat kan toch gebeuren, en wat een verdriet voor de ouders. Als ons kind gestorven is, dat de Heer dan ons kind weer tot het leven terugbrengt. Of wanneer het kind ernstig ziek is, dat dat kind genezen wordt. Wanneer de Heere ons een kruis oplegt, dat de Heere dan dat kruis van ons wegneemt. De Heer Jezus heeft het ook gezegd, wie het kruis niet op zich neemt en achter mij aan met mij meegaat, die dat draagt, die kan mijn discipel niet zijn. En als we achter de Heer Jezus aan mogen komen, dat is wat de Heer Jezus met dat vrees niet gelooft alleenlijk ons wil leren, dan wil de Heer Jezus ook in die weg waarin Hij voor is gegaan, in het verwerken van die vrees, wil Hij ons dat leren niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan wil de Heer Jezus ons ook gewillig maken en kracht geven om die weg met hem te gaan. Waarbij hij dan ook doet ervaren dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. En dan zegt u misschien, ja maar daarmee heb ik toch mijn kind niet terug. En had Jairus kreeg zijn dochtertje weer terug. Maar laten we niet vergeten, gemeente, en dat is een troost die ook verder reikt dan wij dikwijls het zien en wij dikwijls verlangen. Maar wat de Heer Jezus doet als hier dat meisje weer tot het leven wordt teruggebracht, dat is het teken van zijn koninkrijk. Dat is het teken van zijn opstandingskracht. Hij zegt, dochtertje, sta op. En hij is zelf uit de doden opgestaan. En waar de ellende groot is. 3 keer 4, 12. Bij die vrouw. En bij dat meisje in haar 12-jarige leeftijd. Daar heeft de Heer Jezus zijn doodoverwinnende kracht betoond. We lezen in het leven van de Heer Jezus in de evangeliën. Dat hij 3 maal toe een dode heeft opgewekt. Vanuit de kracht van zijn opstanding. En dat was dat jonge meisje van 12 jaar. En later die jongen. En dat meisje was pas gestorven. En die jongen op weg naar het graf. Die zoon, die enige zoon van de weduwe. En nog later in de ouderdom Lazarus. Eigenlijk in alle leeftijden. En dan is dat niet alleen de kracht van de Heer Jezus die hij toen heeft betoond. Maar de Heer Jezus heeft die doodoverwinnende kracht ook vandaag. Nu. Dat hij ons waar wij dood zijn. In de zonden en de misdaden. Zoals het woord van God dat noemt. Dat hij ons uit die dood door zijn kracht wil opwekken. Opdat we deel mogen ontvangen aan dat leven uit het koninkrijk. En het leven van de Heer Jezus Christus, dan is de ure komt en is nu dat doden horen. De stem van de Zoon van God en die gehoord hebbende zullen leven. En jongens en meisjes, ik hoop dat die geschiedenis van dat meisje van 12 jaar, dat het jullie zo ook mag aanspreken. Dat jullie ook de Heer Jezus daarin mogen kennen. Wanneer Hij roept, ik zeg u, sta op uit de dood, sta op uit de donkerheid van het leven, buiten God, buiten mij, om dat met Hem te mogen leren kennen. En dan mogen we ook weten, dat leven, dat is aan de dood ontheven. Dat is het leven in het koninkrijk. En dat is ook het leven in zijn heerlijkheid. Vrees niet, geloof alleenlijk. Welk een machtig woord, gemeente. En dat juist in het leven van je eer is, in die grote nood. Heeft dat woord van den Heer Jezus ook in uw leven geklonken? In de grootste nood van uw vrees vanwege uw zonden en vanwege uw schuld. Het is heel opmerkelijk, gemeente. Vrees niet. Dat is de boodschap die zo menigmaal in het woord van God klinkt. En dat is een, ja, mensen die eigenlijk geen reden hebben om te vrezen in het licht van die boodschap. Omdat zij het bij de Heere zoeken. Die vrezen zo menigmaal. En mensen die de Heer Jezus niet kennen, die vrezen vaak in het geheel niet. En terwijl toch eigenlijk de vrees waar het om gaat en waarvan de Heer Jezus verlost, de vrees is van onze zondenood en van onze zondeschuld. En daaruit redt. En daaruit verlost. We kunnen met veel vrees vervuld zijn. Voor allerlei dingen. In de wereld waarin we leven. Voor dingen die op ons afkomen. Maar de Heer Jezus heeft gezegd: vreest geen van deze dingen. Die wel het lichaam kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die ziel en lichaam verderft in de hel. Die waarachtige vrezen. En in die vrezen, dan wil de Heer Jezus vanuit het volbrachte borgwerk zijn vrees niet laten horen. En als we dan ook mogen bedenken dat het niet alleen is uit de mond van de vernederde Heer Jezus, maar dat het ook mag klinken uit de mond van de verhoogde en de verheerlijkte Christus. Wanneer hij verschijnt aan Johannes op Patmos, en wanneer hij dan zijn rechterhand legt op Johannes, die als dood aan zijn voeten is neergevallen, dan klinkt ook zijn vrees niet, want ik ben het die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En een ieder die gelooft en zo mij zoekt, die zal behouden worden. Amen.